Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Goedemorgen en welkom. Vanaf 11:30 praat ik over het nieuws van de dag. Over de veestapel die aan het krimpen is. Althans, als je kijkt naar vorig jaar, maar als je kijkt naar 10 jaar geleden, toch weer niet. Moeten er rigoureuzere maatregelen komen. En we hebben het over verpakkingen. Want plastic flesjes in hotels van shampootjes en lotions, die zullen verleden tijd zijn. Frans Timmermans heeft een soort oorlog verklaard aan verpakkingen. Gaan we het allemaal over hebben zometeen vanaf 11:30. In mijn panel vandaag Jonathan Mol, vicevoorzitter van het CDJA. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Fijn dat je er bent. En Pieter Lossie is onderweg, die schuift zo meteen aan. Die was er trouwens gisteren ook al, mocht je denken, wat raar, maar die was zo genereus om nog een keer te komen, want we hadden een ziekte. Dus een zieke panelist, dus vandaar dat hij er zo meteen weer is. Maar we beginnen met
BNR breekt. Breekijzer.
En dat breekijzer heeft te maken met duurzaam beleggen. Want dat klinkt allemaal leuk en aardig. Investeren in een betere wereld en steun groene initiatieven. Maar met al je goede bedoelingen word je als particuliere belegger toch vaak wel onbewust, of misschien wel bewust, een hak gezet. Uit onderzoek blijkt dat beleggingsadviseurs zonder enige aanleiding en zonder dat je er wat aan hebt, een hogere prijs aan je doorberekenen. En bovendien dat het geld wat je denkt te investeren in die betere wereld alsnog in de fossiele industrie terecht kan komen. Bleek gisteren uit onderzoek van Investico en Follow the Money. Maar waarom is dat? Waarom is duurzaam beleggen niet gewoon één op één wat het zegt dat het is? Is er een goede reden dat zogenaamde duurzame fondsen toch in olie en andere milieuschadelijke bedrijven investeren? Wat moet er veranderen zodat beleggers niet voor de gek worden gehouden? Ons breekijzer vandaag is: duurzaam beleggen is makkelijker gezegd dan gedaan. Ik ben heel benieuwd wat jij ervan vindt en ook wat jouw ervaringen zijn. Is het goed te checken waar je geld terechtkomt? Doe je daar moeite voor? Of zal het jouw tijd wel duren? En dit soort berichten, denk je dan ook, duurzaam beleggen, dat is één grote farce. Laat mijn portie maar aan Vicky. Ik ben heel benieuwd hoe jij erover denkt. Duurzaam beleggen is makkelijker gezegd dan gedaan. Als je wil reageren, 020-468-4x0 is ons telefoonnummer. Dus 020-468-4x0. Als je niet wil bellen, maar wel wil stemmen, dan kan het via de stories van BNR Nieuwsradio op Instagram. Maar het leukste is even bellen. 020-468-4x0. Zometeen hoor je mijn panelleden erover denken. Maar ik begin bij, ook hier in de studio, Paul Smeets, hoogleraar Sustainable Finance aan de Universiteit van Amsterdam en een van de auteurs van het paper Do Financial Advisors Charge Sustainable Investors a Premium? Goedemorgen, Paul.
Goedemorgen.
Fijn dat je er bent. Ons breekijzer: duurzaam beleggen is makkelijker gezegd dan gedaan. Wat vind jij?
Ja, daar ben ik het wel mee eens. Mm-hmm. Dat begint natuurlijk al met het feit dat het heel moeilijk is om duurzaam beleggen goed te definiëren. Mm-hmm. En ook iedereen hanteert eigenlijk weer andere definities. Maar als je dan kijkt naar wat uit het onderzoek van Follow the Money en Investico naar voren komt, is dat zelfs als je die artikel 9 fondsen hebt, wat dus volgens de Europese wetgeving de donkergroene fondsen moeten zijn, ja, dan zie je zelfs dat bij die fondsen nog niet duidelijk is wat nu duurzaam is en wat niet duurzaam is. En dat maakt het wel voor de belegger, voor de consument, ontzettend moeilijk om door de bomen, door het bos de bomen nog te zien.
Ja, kan je dan zeggen, duurzaam beleggen is eigenlijk een beetje, flauwekul niet zozeer, maar meer, het is nu gewoon eigenlijk voor inderdaad een individu niet te doen om te beoordelen of je geld terechtkomt waar je wil dat het terechtkomt?
Ik denk dat duurzaam beleggen juist heel hard nodig is nu. Want we zien dat we echt nog miljarden euro's nodig hebben om aan die duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties om die te kunnen bereiken. Mm-hmm. Maar op de manier waarop het nu gaat, hebben we wel dat geld eigenlijk, maar hebben we dat geld nog niet op de goede manier belegd. Nee. En is het ook voor consumenten niet duidelijk of zo'n fonds nu daadwerkelijk een impact heeft of niet.
Ja, okay. Nou, wat duurzaam dan eigenlijk is, want dat levert ook allerlei principiële vragen op. En wat je daaraan kan doen om dat duidelijker te maken, wil ik zo meteen met je bespreken. Eerst een rondje in mijn panel. Jonathan, wat vind jij ons breekijzer? Duurzaam beleggen is makkelijker gezegd dan gedaan.
Nee. We hebben op het afgelopen CDA-congres een resolutie aangenomen over greenwashing. Mm-hmm. En het wordt hoog tijd dat als iets het label groen krijgt, of duurzaam, dat het ook gewoon groen en duurzaam is. En wij vinden dat de toezichthouder als de ACM daar veel meer op moet inzetten, of dat er regulering voor moet komen. Dat als jij als consument iets koopt of ergens in investeert, groen en duurzaam is, dat het ook is.
Ja.
Dat daar misschien risico's aan zitten, omdat bijvoorbeeld duurzaam beleggen veel volatieler is, omdat die markt nog heel erg in ontwikkeling is, dan moet je daar mensen in meenemen. Dus als jij bijvoorbeeld nu bij jouw bank een duurzaam beleggingsfonds gaat investeren en daar zitten meer risico's aan, dat die risico's worden meegegeven, zodat je dat natuurlijk wel mee kan nemen. Uh-huh. Want ja, je zet je geld erop in, dus je moet wel een afweging kunnen maken. Maar groen moet groen zijn. En daar moet je echt meer naartoe in deze maatschappij.
Ja, dus eigenlijk ben je het wel met de stelling eens. Want de stelling is, het is makkelijker gezegd dan gedaan. Nu, op dit moment. Want gisteren blijkt Investico, je kan denken dat je diep groen investeert en dat blijkt dan toch naar allerlei oliebedrijven te gaan. Ja, luchtvaartsector. Ja, ja, en dat moet dus heel anders.
Ja.
Pieter, fijn dat je er weer bent. We gaan eigenlijk een beetje door waar we gisteren gebleven waren.
Ja, precies,
maar toen kwam er nog meer onderzoek, onder andere dus van Paul. Toen dachten we, ja, het is toch wel heel relevant om hier eens wat langer over te praten. En daarom, duurzaam beleggen is makkelijker gezegd dan gedaan.
Dat is zeker makkelijker gezegd dan gedaan. Vooral omdat het eigenlijk meer werk vereist. Omdat als je puur rendement gaat beleggen, je heel veel standaard overstijgende brede aandelenpakketten, fondsen kan hebben. Terwijl als je echt duurzaam wil beleggen, dan wil je eigenlijk niet dergelijke brede fondsen, omdat die slechts groeien bij de gratie van economische groei. En we weten allemaal dat die economische groei op lange termijn ook destructief werkt voor het bereiken van een echt duurzame wereld. Daarbij komt dus kijken dat het meer werk vereist om echt die individuele aandelen uit te kiezen. En dat tegelijkertijd heel veel grote fondsmanagers en banken echt flink winst maken op die duurzame beleggingsfondsen. Waardoor het eigenlijk een soort de drankjes uit de horeca worden. De middelen waar deze fondsen en banken echt op kunnen teren. Uh-huh. En dat krijg je ook wel een beetje als het frame jarenlang is geweest, mede gepusht vanuit de VVD. Van ja, duurzaamheid is niet alleen iets wat we moeten doen voor toekomstige generaties.
Een verdienmodel.
Maar is een verdienmodel. Daar kunnen we ook veel economische kansen uit halen. En dus zie je dat er allerlei vermogensbeheerders en banken opspringen die zeggen, hey, ik hoor daar verdienmodel, ik hoor daar geld en winst. Mm-hmm. Dat vind ik interessant. Veel interessanter dan werkelijke duurzaamheid. Dus laat ik dat frame inderdaad gebruiken om vanuit alle morele goedheid aan de voorkant heel veel winst aan de achterkant te maken.
Maar is het erg wat jou betreft dat je wat meer moeite wil doen als je wil weten waar je geld terechtkomt?
Totaal niet. Nee. Want volgens mij is dat een morele verplichting die we met z'n allen hebben. En we weten dat geld eigenlijk de drijver is van heel veel van de maatschappelijke ontwikkelingen. Uh-huh. En dus dat je daar gedegen mee omgaat en dat je nadenkt over waar je geld neerzet en dus erop let dat dingen echt duurzaam zijn in plaats van dat je heel passief denkt, oh, ik zie ergens green in een fondsnaam staan, dus dan zal het wel goed zijn. Ja, dat is gewoon pure luiheid.
Paul, ben wel benieuwd hoe jij erover denkt. Ook als het gaat rendement versus duurzaamheid, is dat iets wat tegenover elkaar staat? Of kan je inderdaad zeggen, groen is een verdienmodel en daar gaan we lekker rijk mee worden met z'n allen?
Ja, nou, ik denk dat je twee dingen hier uit elkaar moet halen. Ik denk wel degelijk dat er bedrijven zijn die door in te zetten op duurzaamheid ook winst kunnen halen. Dus ik vind dat geen tegenstelling per se. Maar je hebt het verschil tussen de impact die een bedrijf maakt en de impact die jij als een belegger maakt. Want het wil niet zeggen dat als jij in een duurzaam bedrijf belegt, dat je daarmee ook een impact hebt. En dat is denk ik wat vaak misgaat. Want wanneer heb jij nu als een belegger een impact? Dat is dat als jij een bedrijf financiert dat duurzaam is, of duurzaam wil worden, want dat is ook nog een belangrijke. En dat bedrijf zou zonder jouw investering niet aan het geld komen. Kijk, wat we zien bij groene obligaties bijvoorbeeld, daar wordt 4 keer meer op ingeschreven dan er uiteindelijk geld nodig is. Dus als jij daarin belegt, ja, voor jou staan er nog 87 beleggers in de rij. Maar als je kijkt bijvoorbeeld naar een boer in Kenia die zijn boerderij graag wil verduurzamen en wil opschalen, die krijgt vaak geen commerciële lening van de bank. Ga jij nu via een impact-investering dat toch mogelijk maken voor die boer, dan creëer jij echt als investeerder ook impact.
Ja, dus op zich volg ik dat volledig. Je ziet alleen echter wel dat ook in die markten daar misbruik van wordt gemaakt, doordat bijvoorbeeld fondsbeheerders van groene fondsen zeggen, ja, wij investeren juist in de luchtvaartindustrie, omdat wij hebben gemerkt dat zij de afgelopen jaren doelstellingen voor zichzelf hebben geformuleerd om in broeikasgasuitstoot te gaan reduceren.
Of Shell, want die wil ook naar elektrische rijden.
Ga je de huidige bestaande economische structuren proberen iets duurzamer te maken, wetende dat bijvoorbeeld het gebruik verbruik van fossiele brandstoffen en materiaalgebruik elk jaar mondiaal nog steeds stijgt, terwijl we daar heel veel in zouden moeten afdwingen? Of zeg je, ja, we moeten eigenlijk alternatieve markten en systeempartijen gaan optuigen en laten we daar dan vooral al
het geld mee doen? Ik denk dat je beide nodig hebt. Okay. Ik denk dat je die innovatieve bedrijven nodig hebt en die hebben ook investeringen nodig, want vaak zie je dat de grootste vernieuwingen die komen meestal niet van de grote bedrijven. Maar je hebt uiteindelijk wel ook zo'n partij als Shell nodig, omdat die gewoon de omvang hebben en de infrastructuur ook al hebben om dat soort nieuwe technologieën grootschalig uit te gaan rollen. En daarmee zie je wel dat bijvoorbeeld Follow This, die hebben heel lang Shell onder druk gezet samen met de Nederlandse pensioenindustrie. Nou, die hebben wel wat voor elkaar gekregen. Is dat dan genoeg? Ja, daar kun je over discussiëren. Maar ik denk wel dat je ook die grote partijen wel mee moet nemen in die transitie.
Oké, dus het verhaal, je moet erin zitten om wat te bereiken, daar zit wel wat in. Anders kan je zeggen, laat maar gaan en we laten.
Ik denk zelfs dat je meer impact hebt als je bruine bedrijven koopt en je gaat die onder druk zetten om die te proberen te vergroenen. Want het blijkt ook uit onderzoek dat als jij, dat noem je dan divestment, dus jij gaat eigenlijk de bedrijven verkopen die minder duurzaam zijn. Wat gebeurt nu? Hedgefondsen, en dat is goed wetenschappelijk gedocumenteerd, hedgefondsen die kopen eigenlijk jouw aandelen, maar die hedgefondsen die interesseert duurzaamheid geen drol. Dus vervolgens wat gebeurt er? Jouw aandelen, en jij bent misschien als pensioenfonds wel nog begaan met duurzaamheid, en jouw deelnemers ook. Nu koopt de groot hedgefonds jouw aandeel, die boeit duurzaamheid helemaal niks. Ja. Daar zijn we niet echt mee geholpen.
Jonathan, dat roept dus ook een beetje de vraag op de meer, jij zei ook net groen en duurzaam. Wat is duurzaam dan eigenlijk? Is investeren in Shell, kan dat duurzaam zijn? Investeren in kernenergie, is dat duurzaam?
Ja.
Investeren in elektrische auto's, is dat duurzaam? Zeg het maar. Kom maar.
Eigenlijk twee vragen. Wat is duurzaam? Het komt bijna in de buurt van de discussie op 0% btw op groente en fruit. Valt pasta saus er ook onder? Ja. Er zal iemand een keer moeten gaan zeggen, het valt er wel of het valt er niet onder. Waar wij het ook nog even hier vooraf voor de uitzending hadden als CDA, was bijvoorbeeld ook het idee van transitiefondsen. Want ik ben het met de hoogleraar eens van, soms zijn de bedrijven, het is veel efficiënter om die te verduurzamen. Maar wil ik ook wel bij Pieter aanhaken, ook bij mijn eerste punt. Dan moet ook wel daadwerkelijk de investering in die verduurzaming gaan zitten bij dat bedrijf. Dus bijvoorbeeld als je Shell noemt in die New Energy tak. Want als we nu Shell in een transitiefonds stoppen en het geld maar gewoon overmaken. En hartstikke nobel als Shell over 30 jaar nog steeds net zo groot is en heel duurzaam is. Maar we hebben de afgelopen jaren gezien dat dat net iets te weinig is waargemaakt door dat soort type bedrijven. Maar dat we wel zijn, ja, laat duurzaam echt duurzaam zijn. Maak daar goede afspraken over wat het is. Zet daar misschien een transitiefonds tussen, waar misschien ook het rendementsrisico's wat minder zijn, maar waarbij je wel investeert in een betere wereld van morgen en die bedrijven in de economie meeneemt. En hopelijk worden ook door dit soort beprijzingsmechanismen echt niet duurzame bedrijven op een gegeven moment ook gewoon onaantrekkelijk.
Paul, even naar jouw onderzoek. Beleggingsadviseurs die rekenen particuliere klanten die duurzaam willen beleggen, dus meer geld.
Ja, dus wat je eigenlijk zag, de wetgever die maakte zich daar al lang zorgen over, maar daar was geen bewijs voor. Dus wat hebben wij nu gedaan? We hebben een experiment gedaan met 415 financiële adviseurs in de VS en in Europa. En die maakt ook echte portefeuilles met echt geld voor echte klanten. Vervolgens kon zo'n klant, die kon aan die adviseur een duurzaam beleggingsmandaat geven of een gewoon beleggingsmandaat. Nou, en wat zien wij? Dat als zo'n klant een duurzaam beleggingsmandaat geeft, dan gaat dus zo'n financiële adviseur gaat daar een hogere fee voor vragen. Maar het mooie was, wij konden in ons experiment dus precies zien hoeveel tijd zo'n adviseur investeerde. Zelfs hoe vaak die klikte op de informatie die wij hadden. Ja. Nou, en wat zien we dan? Dat eigenlijk zo'n adviseur dezelfde of zelfs vaak minder tijd besteedt aan een duurzame klant, maar dus wel een hogere fee vraagt.
Maar is dat onwil? Is dat onkunde? Is dat denken, we gaan eens lekker van die naïeve duurzame mensen profiteren? Wat zit erachter, denk je?
Ja, dus kijk wat we dan zien. Als we in ons tweede experiment hebben we ook de financiële geletterdheid van die klant meegegeven. Nou, en we zien dan als die adviseur ziet dat die financiële klant lage geletterdheid heeft, dan wordt die fee nog hoger. En op het moment dat die adviseur ziet van hey, die klant die weet eigenlijk wel heel veel over beleggen, dan hoeft die duurzame klant opeens niet meer te betalen.
Je wordt genaaid waar je bij staat.
dat suggereert.
Ja, dat is
geval wel.
Zijn mijn, nou, Jonathan, dan kan je mooie dingen aannemen op het congres, maar er moet heel wat gebeuren nog dus.
Ja, 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 maar dat, dat is een mooie opgave, denk ik ook. Uh-huh. En daarom is het denk ik ook goed dat we het in zo'n setting, ook bijvoorbeeld met een hoogleraar, dat zo'n resolutie wordt aangenomen op het congres, daar moet ook de Kamerfractie mee aan de slag. Ik zou zeggen, nodig de hoogleraar eens een keer uit bij ons op de fractie om te gaan kijken hoe kunnen we het nou ook daadwerkelijk dan omzetten in beleid. En of we dit soort excess ook kunnen reguleren. Want het is natuurlijk van de zotte dat als men erachter komt dat je financiële geletterdheid wat minder is, dat er dan misbruik van wordt gemaakt. Ja.
Eerder deze maand heeft minister Kaag nog gezegd dat de financiële sector, dat daar de sleutel ligt eigenlijk ook bij de aanpak van klimaatverandering, door allerlei keuzes te maken voor groene en duurzame initiatieven. Wat zegt het jou, Pieter, dat er, ja, ik zeg maar gewoon, misbruik gemaakt wordt van mensen die nou, misschien er wat minder van weten, die dus advies ergens gaan inwinnen en daar dan dus extra worden belast als blijkt dat ze zelf niet zoveel weten?
Kijk, het lastige is dat door de jaren heen er natuurlijk veel meer geld in de omloop is gekomen. En dat eigenlijk de hele samenleving met alle actoren en allerlei financiële modellen en mechanismen steeds complexer zijn geworden. En dat betekent dat het voor de gewone man bijna niet meer te doen is om echt alles goed te begrijpen. Daardoor denk ik ook dat je goed gemarkete dingen als crypto coins opeens heel aantrekkelijk kan laten blijken. Omdat mensen wel de waarde zien van een digitaal muntje, ja, met een hondje.
Of denken te zien.
Denken te zien, want dat blijkt natuurlijk ook 9 van de 10 keer een scam te zijn. En dus zit er natuurlijk één, heel veel werk nog te verrichten op het voorkomen en verkleinen van de informatie asymmetrie. Mm-hmm. Vanuit producenten en beheerders richting consumenten en beleggers. En moet gewoon dat hele stelsel 1 transparanter. En 2 moet je bijvoorbeeld een ACM en een autoriteit financiële markt veel meer tanden ook geven om te kunnen reguleren en te kunnen waarschuwen en eventueel zelfs boetes uit te kunnen delen wanneer er excessen plaatsvinden.
Ik wil toch ook even jou vragen, Paul. Wanneer is iets duurzaam?
Ja, nou kijk, mijn persoonlijke definitie is als je dat geld eigenlijk inzet om daarmee echt een betere wereld voor te krijgen. En dan, als je naar de Verenigde Naties kijkt, hebben zij 17 duurzame ontwikkelingsdoelen. Ja, en die zijn allemaal belangrijk. Dat gaat van geen honger tot aan klimaatactie, tot aan gelijke tussen mannen en vrouwen. Mm-hmm. En je ziet dus ook dat je vervolgens duurzame investeringsfondsen hebben op allerlei van die thema's. En ook dat Nederlandse pensioenfondsen vaak kiezen van, nou, ik kreeg mij bijvoorbeeld op deze 4 duurzame ontwikkelingsdoelen. Ja, die dus dan vaak ook weer aansluiten bij die deelnemer die bijvoorbeeld van bepaalde bedrijfstak werkt.
Dus het is wel degelijk objectief vast te stellen wat duurzaam is en wat niet. Ja, of je moet die SDG's in twijfel trekken. Dat kan natuurlijk. Ik bedoel, een betere wereld zal voor de een misschien ook anders zijn.
Wat het lastige is, dus je hebt allerlei rating agencies, bijvoorbeeld MSCI, Refinitiv, en die gaan eigenlijk de duurzaamheid van bedrijven in kaart brengen. Maar als je nu kijkt tussen de 6 grootste aanbieders, is er eigenlijk maar 50% overlap in hoe zij die bedrijven op duurzaamheid raten. Ja. Als je het even afzet tegen de kredietwaardigheid van Fitch, S&P, Moody's, die komen 95-99% overheen. Ja. Dus wat je daarin al ziet, is dat het gewoon veel lastiger is om die duurzaamheid van een bedrijf te meten dan die kredietwaardigheid.
Ja. En dus heb je ook als uiteindelijke afnemer van zo'n product, is er eigenlijk niet hele goede informatie beschikbaar?
Op dit moment is dat heel lastig voor jou als consument om te bepalen van, hey, dit fonds is daadwerkelijk impactvol en dit fonds niet.
Ja. Zit er wel verandering aan te komen?
Ik had eigenlijk gehoopt dat die Europese wetgeving een stuk verder was gegaan dan die nu is gegaan. Maar ik vind nog steeds dat die veel te wensen overlaat. En dat maakt het ook voor banken en financiële instellingen wel heel lastig. Want stel, je wil het echt goed doen, en dat zijn echt wel partijen die dat ook willen. Ja, je krijgt ook niet echt veel richtlijnen vanuit die Europese Unie. Ja, ik zou eigenlijk zeggen, laat die richtlijn nu ook eens helderder zijn. Dan weet je ook als bank waar je aan toe bent en je weet als consument waar je aan toe bent.
Ja.
Pieter, er zijn natuurlijk allerlei bedrijven die adverteren met duurzaam beleggen. Ik zat even te googlen. ASR en Triodos natuurlijk. En Klaverblad en weet ik veel. Je kan, duurzaam is helemaal hot and happening. Ja. Moet daar dan ook meer toezicht op komen? Dat je niet zomaar kan zeggen, ja, wij zijn duurzaam. En dat ondertussen via de achterdeur het geld verdwijnt naar de fossiele industrie bijvoorbeeld.
Nee, zeker. Dus dat is een broodnodige. En je hebt gelukkig wel bijvoorbeeld ook initiatieven als de Eerlijke Bankwijzer. Waarin best wel goed uitgesplitst per SDG of per thema staat hoe banken daarop op scoren. Het lastige, denk ik, het onderliggende vraagstuk is, hoe meet je op een absolute objectieve manier wat goed en wat duurzaam is en wat niet? Want je ziet ook vaak nog in veel aandelenpakketten dat er bijvoorbeeld wordt gezegd, ja, Schiphol die opereert redelijk efficiënt ten opzichte van bijvoorbeeld een vliegveld in Maleisië of een vliegtuigmaatschappij. Ja. En dan wordt er gezegd, nou ja, als we dus in Schiphol gaan zitten, dan zorgen we dat we de meest efficiënte spelers, dat we daarin investeren en dan zijn we groen bezig. Maar je kan je afvragen of geld van dat schip of van de luchtvaartmaatschappij in Maleisië naar hier in Nederland, Schiphol, nou echt bijdraagt aan een duurzamere wereld. Eén, omdat die twee dingen niet heel veel met elkaar te maken hebben, omdat ze op twee totaal geografisch verschillende locaties liggen. En ook omdat, kijk, ik bedoel, Schiphol kan 900 ton broeikasgas uitstoten in een bepaalde tijdsperiode en Maleisië 950 ton. Uh-huh. Dan maakt nog niet dat in absolute zin Schiphol goed bezig is om broeikasgas uitstoot te reduceren. Ja. Waarbij dan ook nog komt kijken, laatste ding, dat heel veel andere zaken, zoals biodiversiteitsverlies en materiaalgebruik, de negen planeten grenzen zoals we die kennen, heel lastig soms ook te duiden en te meten zijn, waardoor het eigenlijk ook voor heel veel fondsen niet mogelijk is om dat echt goed te doen en ze daardoor ook gewoon gebruik maken van die grote vraagteken.
Ja, het is misschien niet helemaal eerlijk om Maleisië met Nederland te vergelijken als het gaat om welvaart en dergelijke.
Dat ook.
Ja,
klopt.
Oké. Jonathan, ik noemde net eventjes in een tussenzin, maar ik ben nog steeds wel benieuwd. Investeren in kernenergie, is dat duurzaam? Ja. Wat jou betreft? Investeren in elektrische auto's in die hele in Tesla?
Ja.
Oké. Maar goed, elektrische auto's, daar worden veel grondstoffen voor gebruikt, zeldzame metalen en dergelijke. Kernenergie vinden mensen ook maar spannend en eng. Ja.
Ja, om die elektrische auto en die grondstoffenmaterialen, wat we denken, batterijen gaan een hele belangrijke rol vervullen in de toekomst. Dus de grondstoffen die we daarvoor gebruiken en überhaupt die hele supply chain van batterijen, die is echt om je voor kapot te schamen. Dus de IMVO-maatregelen, et cetera, zijn heel hard nodig. En de innovatie moet daarin door blijven gaan. Maar als je nu in een elektrische auto gaat rijden, dan stoot je echt niks of zodanig veel minder uit dan een auto op fossiele brandstoffen. Dat is wat mij betreft te labelen als duurzaam. En anders dan bijvoorbeeld het voorbeeld van het vliegveld tussen 900 en 950 ton. Ja, daar ben ik helemaal eens met Pieter. Daar zit geen verschil in verduurzaming in, inderdaad.
En dat kinderen die kobalt uit die mijnen halen voor die accu's?
Nee, en dat is dus die supply chain waar ik het over had. Ja. En daar moeten we ook veel meer zicht op hebben. Dus dat die batterij hier inderdaad, zoals we die nu kennen, dat daar nog een hele wereld achter zit die ook aangepakt moet worden. Zeker. En dat is ook waarom stevige IMVO-maatregelen, internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen, ook gewoon ingevoerd moeten worden op Europees level, Nederlands level. Want er is inderdaad meer dan alleen hier in een Tesla gaan rijden.
Pieter zegt, we moeten eigenlijk maar accepteren dat de tijd van enorme economische groei voorbij is. Het lijkt me als politicus, wat jij niet bent, maar CDA, nou misschien ook een beetje wel. Dat lijkt me geen makkelijke boodschap. Ga dat maar eens verkopen. Dat we tegen elkaar moeten zeggen, joh, het wordt allemaal minder. Als we willen dat we met de aarde door kunnen, dan moeten we maar even rekenen op een tijdje geen economische groei.
Het doorgeslagen economisch groei denken, daar kan ik me wel in vinden. Ik denk dat het dit weekend bij NOS op 3 was. Dat was een leuke discussie hadden tussen, ga je verduurzamen over de as van verminderen, het consuminderen, of kun je met economische groei ook verduurzamen? Mm-hmm. Wij geloven echt wel dat het kan, maar dan moet er inderdaad, en dan moeten de duidelijke richtlijnen komen, zoals Paul zegt. Dan moet er een goed beprijzingsmechanisme komen. Dus als je dan met een privévliegtuig gaat, dat ook gewoon onwijs
duur is. Ja.
Omdat je inderdaad veel uitstoot. Dat soort beprijzingsmechanismen hebben we ook allemaal nog niet goed geregeld. Dan hoeft economische groei ook helemaal niet slecht te zijn. En we hadden ook het voorbeeld van de boer in Kenia aan. Welvaartsgroei kan daar betekenen, of economische groei, dat ook het welvaartsniveau toeneemt. Dus het hoeft ook niet per definitie altijd slecht te zijn. Maar we moeten gewoon op een duurzame manier groeien. En ja, dat niet meer altijd gepaard gaat met 3-4% groei. Volgens mij hebben we het in Nederland als Nederlanders over het algemeen heel goed voor elkaar. Mm-hmm. En mogen we ook gewoon dankbaar zijn met wat we hebben. En komt bij deze transitie dat het soms inderdaad een onsje minder wordt.
Paul, tot slot, dat duurzaam beleggen, als we dat duidelijker willen maken, daar is denk ik geen quick fix voor. Wat is het belangrijkste wat er moet gebeuren om dat al wat transparanter te krijgen?
Nou kijk, wat ik zie nu is waar je echt veel verschil kunt maken, is door zo'n impact investeringen. Mm-hmm. En wat ik nu zie, ik heb ook daar samen met mijn collega Rob Bauer onderzoek gedaan bij Nederlandse pensioenfondsen. En dan zie je dat eigenlijk bij pensioendeelnemers best wel veel draagvlak is voor investeringen met een duurzaam karakter. Waarbij ze ook echt wel bereid zijn om wat financieel rendement in te leveren. Mm-hmm. Maar wat ik tegelijkertijd zie is toch een enorme terughoudendheid bij die pensioenbestuurders om dat ook daadwerkelijk te doen. Dus ik denk waar we vanaf moeten is het verhaal van elke keer maar aan beleggers vertellen van ja, je kunt en de wereld redden en ook nog eens heel veel rendement halen. Nee, als je echt een impact wil hebben, dan kost je dat een beetje rendement, ja. Maar dan kun je wel iets bereiken. Nou, en we zien dat heel veel Nederlandse pensioendeelnemers daar best toe bereid zijn.
Ja, maar dan moet aan de andere kant moet het wel dus goed gefaciliteerd worden. Paul Smeets, dankjewel. Hoogleraar Sustainable Finance aan de UvA. Op Instagram is 75% het eens met onze breekijzer. Vandaag duurzaam beleggen is makkelijker gezegd dan gedaan. Daar kan je nog de hele dag reageren. Op de radio ga ik zo meteen verder praten met Pieter en Jonathan over het nieuws van de dag. Over afval. Frans Timmermans die is een soort war on verpakkingsmaterialen begonnen. En we hebben het over de veestapel die, als je kijkt met vergelijk met de afgelopen 10 jaar, iets is toegenomen. En dat ondanks allerlei stikstofuitdagingen en gezondheidsrisico's. Nou, wat moeten we gaan doen? Gaan we zo meteen bespreken in het tweede deel van BNR Breek. Tot zo.
Ook Thomas van Zeil vind je in de BNR-app.
Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Welkom terug bij BNR Breekt. In mijn panel vandaag Jonathan Mol, vicevoorzitter van het CDJA, en Pieter Lossie, adviseur van de VO-raad. En we gaan praten over het nieuws van de dag. Te beginnen met CBS-cijfers over de veestapel. Want landbouwbedrijven die houden dit jaar wat minder dieren dan vorig jaar. Als je dan kijkt naar de cijfers, dan telt het CBS zo'n 114 miljoen dieren. Runderen, kippen, schapen, varkens en melkgeiten. En in 2021 was dat nog 116 miljoen. Nou, ietsje minder. Dus oké, maar altijd nog meer dan bijvoorbeeld 10 jaar geleden. Een kleine krimp ten opzichte van vorig jaar, maar een kleine groei ten opzichte van 10 jaar geleden. Terwijl ik dacht toch, en dat is een oproep die je breed ziet, ja, we moeten toch anders met die veestapel omgaan, Pieter. Maar dat lukt nog niet zo lekker.
Nee, dat klopt. En vooral omdat echt daadkrachtige keuzes uitblijven. Het blijft bij vrijwillige uitkoopregelingen tot nu toe. En natuurlijk, een Van der Wal zin speelt er wel op om wat meer daadkracht te tonen. Maar zij wordt aan alle kanten tegengehouden door een Hoekstra die vooral vindt dat we het samen met iedereen moeten doen. En nu tegenwoordig ook een Adema die zowel in lokale contexten als internationale context heeft gezegd, die 2030-richtlijn waar ongeveer Van der Wal een jaar lang mee bezig is geweest, bijna met haar eigen leven zou ik willen zeggen, Om daar draagvlak voor te verkrijgen in de samenleving. Laten we die maar een beetje opschrijven naar 2035. Tegelijkertijd hebben we nu ook een Adema op landbouw van de ChristenUnie minister. Die aangeeft, de graandeel die is voortgekomen uit de verschrikkelijke oorlog door het Russisch regime in Oekraïne. Het is terecht dat er eigenlijk disproportioneel veel graan gaat naar Nederland. Mm-hmm. Wat veel alweer gebruikt wordt in de vee-industrie. Ja. Waardoor heel veel arme landen niet voldoende graan kunnen importeren. Oftewel, er zitten daar gewoon mensen echt aan de macht, aan de knopjes, die helemaal niet echt willen dat we significant gaan krimpen in die veestapel. Terwijl we inmiddels van alle rapporten al decennia lang bijna, zou ik willen zeggen, weten dat dat noodzakelijk is.
Jonathan, zeg het eens. D66 zegt halveren. De realiteit is eigenlijk een beetje ongelijk, vergelijkblijvend. Waar staat het CDJA?
Nou, ik ben blij dat het nu eindelijk een jaar krimpt. Want mm-hmm. krimp is gewoon nodig om de doelstellingen te gaan halen. Je leidt ook in van de afgelopen 10 jaar hebben we nog groei gezien. Er is eigenlijk weinig veranderd ten opzichte van 10 jaar geleden. We hebben ook heel lang gezien dat er best wel een pervers businessmodel was in de landbouw. Ook heel erg gestimuleerd door de banken en de supermarkten. Om maar te groeien en het moest maar goedkoper en weer groeien en weer goedkoper. En daar winnen we ons al langer over op. En dat was bij Staghouwer niet goed geregeld en het duurt bij Adema ook lang. Ja. De banken en de supermarkten moeten mee aan tafel. Je kan dit echt pas goed oppakken als die hele sector wordt meegenomen. En die krimp, die hebben we nodig. Dus er moet een perspectief komen voor de mensen die uitgekocht worden. Mm-hmm. En zorg nou eens dat er gewoon een fatsoenlijke opkoopregeling is die ook even blijft staan. Want je ziet nu dat boeren continu op een nieuwe opkoopregeling zitten te wachten. Of zorg dat er een perspectief is om te verplaatsen. Dat is gefocust op die piekbelasters. Neem die sector mee om gewoon anders met producten om te gaan. Maar neem bijvoorbeeld ook iets als kweekvlees. Voor kweekvlees, daar heb je ook grote waterbassins of zo voor nodig. Daar zouden bijvoorbeeld de ruimte die je hebt op zo'n boerderij ook goed voor kunnen gebruiken. Dus laten we nou ook echt eens op innovatie in gaan zetten. Zodat we inderdaad wel die krimp kunnen hebben op die uitstootgevende dieren.
Was het CDA niet ooit een boerenpartij? Daar hoor ik helemaal niets van terug namelijk.
Jawel. Nee, zeker. Nee, ik benoem heel duidelijk. Er moet een perspectief komen voor de boeren die door willen.
Ja,
er
zijn heel veel boeren Wat kan dat zijn, zo'n perspectief?
Een perspectief is of een uitkoopregeling, een fatsoenlijke opkoopuitregeling, waardoor je ook bijvoorbeeld je leningen bij de bank, want vergeet niet, die groei waar we het net over hadden, is heel erg gestimuleerd door leningen bij de bank. Mm-hmm. Als je nu niet fatsoenlijk uitkoopt, dan betaal je alles aan de Rabobank, heb je nog geen nieuwe baan. Mm-hmm. Baan kan in de landbouwsector zijn, kan buiten de landbouwsector, moet gewoon een goed plan voorkomen. Wil je verder met boeren, dan moet je gewoon gaan kijken waar in het land, waar verder weg van die natuurgebieden zit, je nog verder kan boeren. Want sommigen zijn opgeleid tot boer, sommigen willen heel graag boer blijven. Mm-hmm. Dus zeker voor degene die door willen, een goed perspectief, maar inderdaad wel binnen de kaders. En ben ik met Pieter eens. We hebben nu doelstellingen die we willen gaan halen. Daar hebben we als CDA ook onze handtekening onder gezet in het regeerakkoord. Ja. Dus ik zou zeggen, ga met dat perspectief aan de slag. Maak dat brede landbouwakkoord. En hopelijk wordt de daling die we nu zien verder ingezet.
Het aantal bedrijven neemt wel af.
Ja, zeker. Maar dat hebben we gezien. Dat is de schaalvergroting. Ja. Ik bedoel, we weten afgelopen jaren dat elke week ongeveer 10 boerenbedrijven hebben moeten stoppen. En ik vind het oprecht de koers die Jonathan schetst heel mooi en nobel. Maar als je weer gaat inzetten op, ja, we kunnen kijken of we materiële en misschien ook juridische innovaties kunnen krijgen. We weten gewoon waar dat toe heeft geleid. En dat niet voor die bestaanszekerheid voor boeren heeft gezorgd. Als je tegelijkertijd ook zegt, al die boeren die door willen, die moeten ook door kunnen. En daar moeten we perspectief voor willen geven. Ik steun dat ontzettend, want ik zeg niet minder boeren, maar minder dieren. Maar mm-hmm. dat betekent wel dat je die markt ook echt zou moeten, misschien bijna kapot reguleren. Omdat volgens die huidige marktprincipes het feit dat al die boeren door kunnen en je wil stikstof halen en je wil andere sociale doelen behalen, dat kan gewoon niet allemaal met elkaar. Dus dan kun je alsnog zo lief gaan praten met banken en allerlei organisaties, maar dan moet je op een gegeven moment ook zeggen, jongens, we gaan dingen anders doen en het spijt me, lieve bank, maar dat betekent dat je een keer minder rendement gaat hebben komende jaren. En je zou ook vanuit Europese Unie verband iets willen doen aan het concurrentievoordeel dat nu door de veehouderij wordt gehaald. Dus als je inderdaad werkelijk in kweekvlees en plantaardige alternatieven, dan moet je zeggen, ja, eigenlijk al die miljarden die nu naar de vee-industrie gaan, bijna de helft van alle gelden in de Europese Unie, misschien moeten we dat wat gaan afschalen of moeten we kijken hoe we complementair daaraan ook allerlei alternatieve voedingsmiddelen ook die investering kunnen doen.
Mm-hmm. Maar het harde verhaal is dus ook, er zullen boeren zijn die nu boeren, die willen niet stoppen, maar die moeten wel gewoon stoppen.
Nou, volgens mij naar het natuurlijk verloop kijkt in de sector, er stoppen steeds meer boeren dan dat er jonge boeren bijkomen. Geloof ik dat we in 33 of 34 sowieso op een wenselijk niveau zitten. Nou, de doelstellingen van het regeerakkoord zijn natuurlijk 30. En voordat we daar heel lang over gaan soebat, je ziet dus dat er steeds minder mensen ook boer willen worden. Waarschijnlijk ook zien dat daar ook minder ruimte voor is. En ons punt is gewoon heel erg, laten we gewoon voor die groep die door wil, kijken wat we kunnen bieden. En ik hoor ook in Pieter zijn verhaal zeggen, dat moet echt veel breder dan alleen naar de boeren kijken. Kijk nou gewoon naar het businessmodel, de sector, hoe we eten. En dat missen wij ook wel heel sterk in deze discussie.
Ja, maar kijken wat we bieden kan dus ook zijn, je krijgt een zak geld mee en je moet stoppen met je bedrijf en ga maar een andere baan zoeken.
Dat kan.
Ja, gedwongen.
En bij voorkeur niet gedwongen.
Nee, bij voorkeur niet, dat kan wel erop.
Maar neem mensen mee. Kijk, we hebben nu ook gezien, en dat kwam ook natuurlijk met de situatie Remkes naar voren. Als je iets meer empathie toont, iets meer naast de mensen gaat staan, iets meer ook met de boeren over perspectief praat, of andere sectoren die onder druk staan, dan dat er over wordt gepraat. Sowieso een vrij groot probleem natuurlijk ook wel tussen regio en Den Haag. Je ziet het over meer assen terugkomen. Dan zijn mensen echt wel welwillend en kunnen we echt wel aan een alternatief werken. Maar het loopt toch vaak mank op dat soort dingen.
Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app.
Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
Beter?
Peter, ik ben nu al benieuwd naar morgen. Ik denk niet dat je dit gaat overtreffen.
Zo meteen luisteren dus. Ander nieuws van vandaag gaat over de oorlog die verklaard is tegenover verpakkingen. Bijvoorbeeld, de Europese Commissie komt vandaag met allerlei regels om duurzame en ook vooral minder verpakkingen in de groeiende afvalstroom te hebben. En dan kan je dus verwachten dat uiteindelijk van die plastic kleine flesjes met shampoos en bodylotions in hotels, dat die worden verboden. Dat stickers op fruit afbreekbaar moeten zijn. Dat online bestelde producten efficiënter verpakt moeten worden. Koffiecapsules die moeten afbreekbaar zijn. Ik geloof dat er zelfs een moment aankomt dat dit soort van die papieren koffiebekertjes, waar ik me elke dag aan bezondig, aan veel te veel. Ik denk dat dit bedrijf veel meer winst zou maken als ik die koffiebekertjes weg zou doen. Dat die ook uiteindelijk allemaal weggaan. Dat is een voorstel van de Eurocommissaris Timmermans. Die gaat over de Green Deal. En Virginijus Sinkevicius, dat gaat over milieu. Het is in Litouwen, die presenteert die plannen vandaag. Ja, je krijgt bijna het idee dat Jonathan dat nergens binnenkort meer een verpakking omheen mag zitten. En dat we verpakkingen moeten verbannen.
Ja, heel goed. Je ziet ook verpakkingsvrije supermarkten nu opkomen. Ik was vorige week hier op het havenbedrijf in Amsterdam. En daar hebben ze een innovation hub. En daar recyclen ze die kleine flesjes uit die hotels. Mm-hmm. Als je ziet hoeveel mensen die voor de helft gebruiken, niet mee naar huis nemen. Gelukkig is er dan nu zo'n partij die hier op het haventerrein in Amsterdam dat probeert te recyclen. Maar het is zo ongelooflijk zonde. En als je daarbij dan ziet dat misschien wel de bekendste Nederlander in het buitenland Boyen Slat is, omdat die plastic uit de oceaan opvangt, wat ongelooflijk goed is. Maar ja, dat moet echt veranderen. En dus wat ons betreft echt een no-brainer dat of geen verpakking, of een afbreekbare verpakking.
Oké, maar dus wat jou betreft een mini-verpakkingje met shampoo, want dat kan de situaties bedenken waarin het handig kan zijn.
Ja, maar je ziet ook heel vaak bij hotels tegenwoordig gewoon van die grotere knijpflessen. Ja, daar komt ook gewoon shampoo uit. Ik snap niet waarom dat dan in een super fancy geurtje van een fancy merk moet. En kijk, als we nou keuzes maken, daar hadden we natuurlijk vorige blok ook over. Duurzaamheid komt uiteindelijk ook met ook gewoon een stukje gedragsverandering. Ja. Ja, daar hoort misschien geen klein flesje shampoo meer bij in het hotel.
Ik zie je altijd met je dopper rondlopen.
Ja, zeker.
Dat is bewust, denk ik. Of ook niet helemaal. Ja.
Ja, nee, dat is zeker. Zeker bewust. Ja. Nee, ja, kijk, we leven natuurlijk in een
koffiebeker nu?
Nee, zeker niet. Nee,
koffiebeker?
Ook niet.
Ik ben de enige. Dan neem ik jullie koffiebeker recht te komen.
Gecanceld. Ja. We leven natuurlijk in een ontzettend lineaire economie. En als je gaat kijken inderdaad naar bijvoorbeeld plastic bekertjes, dan betekent dat er grondstoffen uit de grond gewonnen moeten worden. Allerlei oliesoorten. Er vervolgens allerlei inkttroep ontgonnen moet worden vanuit allerlei plekken om inderdaad via marketing een leuk verpakkingje te maken wat we misschien 1 tot 60 minuten max gebruiken voor het drinken van onze consumptie en dan weer weggooien. En dan is nog maar de vraag of het inderdaad gerecycled wordt. Wat vaak ook niet kan, omdat heel veel verschillende grondstoffen door elkaar zitten. Of dat het op een grote afvalberg terechtkomt. Als je weet dat we in Nederland per persoon gemiddeld 3,6 aardes gebruiken, dat we de planetaire grens qua materiaalgebruik al lang over zijn. Ja, dan moet je gewoon heel snel gaan werken aan een circulaire economie. En veel van de verpakkingen zoals we die nu gebruiken, die dragen alleen maar bij aan de lineaire economie waar we vanaf moeten.
Wat mij betreft stopt dit bedrijf trouwens morgen met die bekertjes. En dan zit je gewoon mokken neer. En dan dwing je ook mensen ertoe. In plaats van dat je zegt van nou, wacht op Europese regelgeving en de la la la.
Dat is wel een goed punt. Dus ook werkgevers hebben hier wel een verantwoordelijkheid in. Als je, ja.
Okay. Ja, Oh, punt gemaakt?
Nee, ja, ik dacht, ik ga BNR huren.
Ga je herhaling vallen en plaatje ja, grenzen? Ja,
ja dat.
Okay. We gaan even kijken naar wat jullie zelfs opgevallen in het nieuws. Jonathan, je wil het hebben over eerste generatie studenten. Dat zijn kinderen van ouders die voor het eerst gaan studeren. En hun ouders hebben dat dan niet gedaan. Daar is iets mee aan de hand.
Ja, die hebben het heel veel lastiger als ze eenmaal gaan studeren. En ik schrok er eigenlijk wel van in hoeveel aspecten dat naar voren kwam. Wat denk ik wel breed bekend is, dat studenten die uit een milieu komen waar niet iedereen heeft gestudeerd, of zij dus de eerste generatie zijn die gaan studeren, vaak ook een financieel minder gefortuneerde familie is. Dus dat zij meer moeten werken bijvoorbeeld. Dan is het, vinden wij al helemaal schandalig, dat in deze tijd van bijvoorbeeld energiecompensatie, waar honderden euro's aan alles en iedereen wordt uitgedeeld, studenten niet eens gecompenseerd worden. Want zeker ook in zo'n specifieke categorie wordt dat echt gevoeld. Daar heb je dus geen ouders die bij kunnen springen. Dan moet je dus extra bij gaan lenen. Nou, met alle risico's en ook weer lasten voor later, want dit weegt door, die daarbij komen. Het tweede wat me dus opviel, naast dat ze dus financieel best wel lastig hebben, is dat ze zich vaak ook wel onwennig voelen. En dan denk ik dat ik het nog netjes verwoord, omdat als je ouders hebben meegekeken welke studievereniging je gaat doen, waar je gaat wonen, misschien ook wel het appartement voor je hebben gekocht, allemaal tips geven uit hun studentenleven. Zie je misschien op te wachten hoor, dat je ouders dat zeggen, maar onbewust krijg je toch een hoop mee. Dat studenten die dat niet hebben, dat die vaak een gevoel hebben van, dat ze echt in een andere wereld belanden, heel moeilijk op hun plek zijn. Dat kan wel 1, 2, 3 jaar duren. En in het NRC-artikel van vanmorgen zegt een student ook, pas toen we over inclusiviteit werd gesproken in het derde jaar, toen voelde ik me pas thuis op de universiteit. Nou ja. En toen dacht ik, oh, dit is wel, hier ligt echt een rol voor, nou, bijvoorbeeld politieke jongerenorganisaties, om dit verder aan te kaarten. Want dat is natuurlijk, dat moet gewoon een veilige en comfortabele omgeving zijn.
Ja. Er zijn geloof ik ook universiteiten die eerste generatie studenten extra begeleiden en daar aparte klasjes voor hebben en dergelijke. Goed idee?
Ja. Heel goed.
Dat je die mensen wat extra aandacht geeft en extra helpt, op weg helpt.
Ja, zeker dan, als je weet dat daar gewoon risico's liggen. Dan heel fantastisch dat die instellingen dat oppakken.
Pieter, jij wil het hebben over een advies van de Gezondheidsraad vanochtend. Het kwam rond 1:10. Het gaat over het geluid in discotheken, in concertzalen, in festivals. Dat moet echt omlaag.
Ja, zeker. En ik steun dat advies. Ik was afgelopen zondag bij een concert hier in Ziggo Dome van Nightwish, metal band.
Ja.
En ik had oordopjes mee, maar elke keer dat ik ze uitdeed, het was echt werkelijk gewoon ondraaglijk.
Mm-hmm.
En dat blijkt ook gewoon uit de landelijke cijfers, waarin jongeren steeds vaker aangeven bijvoorbeeld last te hebben van oorstuizen. En een meerderheid van de jongeren inmiddels kans loopt op risico loopt op echt goede gehoorschade. En zelf als ik kouder ben, dan heb ik ook altijd last van oorzuizen. En dan kan je vertellen dat dat echt geen pretje is.
Mm-hmm.
Dat ook doofheid en andere gehoorklachten echt afdoen aan een stukje levenskwaliteit van mensen. Terwijl het eigenlijk vrij makkelijk te voorkomen is. Het is namelijk nu zo dat in een convenant vanuit de politiek richting bijvoorbeeld allerlei concertpartijen is afgesproken 103 decibel voor max een kwartier. Dat is het maximum.
Ja.
Het lastige is alleen dus dat het een convenant is. Dus dat het ook niet gehandhaafd kan worden. Ja. En een hele belangrijke bron van veel te veel geluidsoverlast is de horeca. En die hebben gezegd, lieve vrienden, wij hebben helemaal geen behoefte aan zo'n convenant. Wij tekenen niet. En nu is een minister van Ooyen van de ChristenUnie, staatssecretaris moet ik zeggen, vindt dat jammer. En die is geïrriteerd om het feit dat de horeca niet wil meetekenen. Dus ik zou deze minister vooral willen oproepen, deze staatssecretaris, je hebt allerlei middelen tot je macht om te dwingen dat het maximum decibel percentage op 100 komt te liggen. Dat is in lijn met internationale afspraken. Dat reduceert het risico op gehoorschade. Ga daar nou werk van maken.
Metal band trouwens?
Een band die metal nummers produceert. Ja.
Grappig, helemaal niet verwacht bij jou.
Ja, klassiek en metal. Dat zijn we genres.
Echt waar?
Ja, zeker.
Wat leuk. Nou, weer wat geleerd. We gaan nog even kijken wat er trending is op de socials. Onder andere veel voetbal uiteraard. En hashtag NetUSA doet het goed. Nederland speelt in de volgende ronde zaterdag om 4:00 tegen Amerika. Minister Helder droeg zoals verwacht gisteren dat One Love speldje onder een sjaal waar de tekst Nevermind op stond. De sportminister reageerde als volgt bij de Telegraaf.
Ja, de Nevermind op de sjaal weet ik ook sinds vanavond dat dat erop stond. Want ik had hem uitgekozen voor de kleur, maar niet gezien dat dat erop stond.
Ook niet handig, hè?
Nou, dat weet ik niet. Ik had hem gewoon nodig, ik ben 64, om het een beetje aan te kleden, zal ik maar zeggen.
zijn sjaal alleen voor oudere mensen. Nou, okay, whatever. M&M's zijn trending. Ook hashtag haarlak. Dat heeft te maken met zanger John de Bever. Niet het genre van Pieter. Die gisteren tijdens het programma 7:30 wat M&M's at.
Maar die plakken allemaal. Ik denk, waarom plakken die toch zo
maar John de Bever, je mag de M&M's in de studio niet eten, want ze zijn allemaal ingesproken met haarlak.
Nou, dat heb ik.
Dat heb jij juist.
Ik heb er al bij,
Nou, oké, hij leeft geloof ik nog zover ik weet. Ook trending is hashtag energiecrisis. Uit onderzoek van nu.nl blijkt dat winkels ondanks de torenhoge prijzen voor gas en energie de deuren gewoon wagenwijd open laten staan. Van de 600 onderzochte winkels stond bij 60% de deur gewoon open. Terwijl in retail juist stelt dat winkeliers op ongeveer de helft van hun stookkosten kunnen besparen als ze de deur sluiten en zo de warmte binnenhouden. Laten we er even kort over doorpraten. Jij zegt net, je hebt allerlei middelen in je gereedschapskist om dingen te verplichten. Een winkel die een deur open laat staan, Jonathan. Ik zie het ook overal nog. Het voelt ook wel welkom, want je bent eerder geneigd om naar binnen te stappen als er een deur open staat. Toch maar niet doen? Of wel doen? Of zeg je, zoek het lekker uit?
We hebben, ik snap de retailers wel dat ze zeggen, als ik de deur dicht doe, dan lijkt het alsof het gesloten is.
Ja.
Onze overheid is altijd helemaal van de spotjes geweest, hè, dat we de thermostaat moeten terugdraaien. Zo. Nou, doe met in retail een campagne van deur dicht, maar dat we wel open zijn. Mm-hmm. Of nou, bedenk iets creatiefs met een mooi reclamebureau.
Je zit in de communicatieindustrie, toch?
Jawel, ja, nee, maar niet helemaal helpen. In de reclamehoek. Dus ja, je moet ook weten waar je goed en slecht in bent.
Dit is niet jouw sterkste kant?
Nou, laten we zo zeggen, ik kom nu niet direct op mijn slogan.
Ja.
Maar doe alsjeblieft die deur dicht. We moeten allemaal besparen. En als je de helft van je stookkosten kan besparen door de deur dicht te doen, dan denk ik, dan moeten we dit gewoon met z'n allen oppakken. En dan is het nu 30 november en is het eigenlijk jammer dat wij er nu weer over staan praten van het lukt niet helemaal en het is lastig. Ja. En denk ik, ja, hier hadden we toch ook al maanden over na kunnen denken.
Maar ja, Pieter, die winkelier zegt, als ik mijn deur als eerste dicht doe, dan gaan ze naar mijn buurman.
Ja,
dus je hebt een soort nationale deurdichtdag nodig.
Ja, het welbekende gevangenendilemma. Ja. Nee, zeker. Dus daarom is het belang dat je vanuit allerlei organisaties lokaal die zich bezighouden met ondernemers gewoon in convenanten dingen afspreekt over hoe je dit aanpakt.
Dank jullie wel voor jullie aanwezigheid vandaag bij BNR Breekt. Jonathan Mol en Pieter Lossie. Morgen ben ik er weer. Tot die tijd volg je ons via de socials. En het beste is gewoon om je radio aan te laten staan. Want dan is hier over, dat moet heel enthousiast klinken nu. Over een paar minuten Thomas van Zijl met Zaken doen. Yeah, luisteren!
Ook Harm Edens vind je in de BNR-app.
Je kunt BNR Duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.